Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen ook het vijfde vers zingen van Psalm 136. Looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. Het vijfde vers van Psalm 136. Van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 21 en wij zingen daarna van Psalm 119 het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Het negende vers van Psalm 119, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord. Ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord dat God, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Amen. De schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 2. Wij noemden u 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons openbaar door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is, dan de geest van de mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid en ik kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Amen. Gemeente, in dit hoofdstuk worden nogal wat tegenstellingen geschetst. Daar wordt gesproken over de wijsheid van de wereld. En daartegenover over de wijsheid van God. Ik lees hier ook over de geest van de wereld en over de geest die uit God is. Ook weer tegenovergesteld. En dan tenslotte wordt er gesproken over de natuurlijke mens. Dat is de mens die geen oog heeft voor het heil dat God bereid heeft in Christus Jezus. En de geestelijke mens daartegenover die dat wel mag onderscheiden. En wat de genade, als dat ook in ons leven gestalte heeft gekregen. Genoeg om een hele preek mee te vullen, dat begrijpt u. Ik heb geprobeerd om een paar kernteksten uit dit gedeelte te kiezen. En vanuit die teksten proberen we de bedoeling van deze boodschap van Paulus te verstaan. Ik lees u de versen 2 tot 5... Daar heb je natuurlijk al de kern van de boodschap, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving en mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En dan ook de versen 11 en 12. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is, dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Tot zover bidden wij de Heere om zijn Heilige Geest. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leidt. U hebt in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, dat licht ontstoken in deze duistere wereld. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemel stroom, straalt volk bij volk in de ogen. U hebt dat licht doen opgaan, niet alleen voor uw volk, het volk der Joden, maar ook met het oog op de volken van deze wereld. En dat evangelie is uitgegaan. U die geboren werd als het brood des levens, in Bethlehems stal gaf uw vlees en bloed over aan de dood, opdat uw gemeente het hier zou proeven en smaken. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En daarom wist Paulus niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En laat dat nu ook door uw geest, ook in ons leven, gezegd te worden. Die belijdenis, buiten Christus geen leven te hebben, maar te rusten in uw zoen en kruisverdienst. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van ons hart. O Heere, waar zullen we anders met onze zonden en ellenden heen vluchten dan tot u, die nou juist gekomen is om zondaren te verlossen van de vloek der wet. Immers vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En wie zijn wij dan, Heer? O, u vraagt immers volkomen liefde tot u en volkomen liefde tot onze naaste. En dan voelen wij ons schuldig. Schuldig tegenover u en tegenover elkaar. Wat doen wij u al niet aan in ons leven en wat hebben wij elkaar al niet aan gedaan? Daarom hebben we de vergevende genade van u zo onmisbaar nodig. En laat ons er maar om verlegen zijn, Heere, keer op keer. Indien wij gezondigd hebben, zegt uw kind en knecht Johannes, zo hebben wij een voorspraak bij de Vader. Dan is er een hemelse advocaat die onze belangen verdedigt voor het aangezicht van de heilige en rechtvaardige God. En waar u nu uw offer doeltreffend in ons leven hebt gemaakt, o, zo mogen wij ook voor u staan. Als een zondaar zonder zonde. Geen zonde meer in Jacob en geen ongerechtigheid meer in Israël. Volkomen weggedaan door het bloed des lams. Immers het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heere, laat dat evangelie voor ons inderdaad een bazuinstoot van blijdschap zijn vanmiddag. Het is een week van voorbereiding naar we hebben begrepen. Ach, mogen we vanavond als het ware al eten van de kruimkes die vallen van de tafel van deze Heere. O Heere, en dan, ach, dan bent u een God die ons niet van de kruimkes doet leven, maar u zegt, geef gij hun te eten en dan bent u koninklijk en royaal. En laten we zo ook als uw dienaar royaal, koninklijk mogen uitdelen van die menigerlei genade Gods die gij in de Zoon van uw welbehagen hebt geopenbaard. Wij bidden het u alles in de vergeving van onze zonden. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn, of wellicht nog later de prediking horen, mogen zij ook in uw genade delen. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Volgende week op de dag des Heren. Zal dominee van de weg in de kerkdienst om 10:00 en om 5:00 voorgaan. In de morgendienst zal er zijn viering van het heilig avondmaal. In de middagdienst een voortzetting, een dankzegging op het heilig avondmaal. In verband hiermee wekken we u en jou op om op donderdag 23 juli de bezinningavond op het heilig avondmaal bij te wonen. Aanvang 8:00 en het duurt ongeveer 1 uur. Vanavond zal er weer een zing in worden gehouden. Vooraf gebruiken we met elkaar de maaltijd. Iedereen is van harte welkom. U mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud. Voor alles wat nog wacht. Geldt natuurlijk het voorbehoud van Jacobus, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 133, de versen 3, 6 en 8. Wij noemen nu Psalm 33. Vers 3, hij schept in het heilig recht behagen. Vers 6, maar altoos wijze raad des Heer houdt eeuwig stand. En ook het 8e vers, het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. Gemeente, daar zijn in de gemeente van Korinthe twistingen. Daar is niets nieuws onder de zon. Ook niet in de kerk. Deze woorden zouden vandaag zomaar geschreven kunnen zijn. Kerkelijke verdeeldheid alom. Dat was toen zo en dat is nog zo. Maar als de apostel Paulus er kennis van neemt, dan trekt hij onmiddellijk ten strijde tegen deze tweedracht. Want, vergis u niet, het is niet zomaar een binnenbrandje daar in de gemeente van Korinthe. Nee, de hele gemeente blijkt bij deze twistingen betrokken te zijn. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1, vers 12. Daar ziet u onmiddellijk hoe ernstig de toestand is. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt. Nou, daar hebt u het. Ze zijn er allemaal bij betrokken. En toch zijn er gelukkig mensen geweest in de gemeente van Korinthe die daar grote problemen mee hebben gehad. En die hebben een appel gedaan op de apostel Paulus. Paulus is niet in Korinthe. Maar hij krijgt het toch te horen. Dat staat in het 11e vers van hoofdstuk 1. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van Chloe's huisgezin zijn, dat er twisten onder u zijn. Die mensen die zaten ermee. En die wilden het aan Paulus te kennen geven. Opdat hij mogelijk een oplossing zou hebben voor dat wat er in Korinthe gaande was. Chloe. We weten niet precies wie dat is geweest, in ieder geval een vrouw. En zij moet een bekende persoonlijkheid geweest zijn. Als je zo Paulus in kennis stelt. En er wordt gezegd ze zijn van het huisgezin van Chloe. Nou, dan wordt dus verondersteld dat die vrouw bekend is geweest. En dat was kennelijk ook zo. En nou wilt u natuurlijk weten waar die twisting over ging, hè? Nou, dat staat daar weer in dat 12e vers. Ik ben van Paulus, zegt een. En de ander zegt, en ik ben van Apollos. En weer een ander zegt, ik ben van Cephas, dat is Petrus. En dan zijn er ook die zeggen, ik ben van Christus. Wat herkenbaar, nietwaar? Als we toepassen op onze tijd. En u denkt maar met me mee. Ik ben van de gereformeerde gemeente. Ik ben van de gereformeerde gemeente in Nederland. Ik ben van de PKN. Ik ben hersteld hervormd. Ik ben christelijk gereformeerd. En dan blijf ik nog maar een beetje in onze gezind, hè, de RD-lezers. Ik ga natuurlijk nog veel verder weg. Maar dan is het wat vertrouwder. Maar je voelt het, als je het zegt, dan komt de narigheid je tegemoet. Vindt u het ook niet? Het is toch eigenlijk een toestand in onze kring. Ik ben christelijk gereformeerd. Ik ben oud gereformeerd. Nou, hier is nog maar sprake van, en dat is al erg genoeg, vier groeperingen die daar in Korinthe zijn. En daar trekt Paulus al heftig tegen van leer. Maar de diepste oorzaak van de verdeeldheid die er is daar in Korinthe is dat er predikers zijn in Korinthe. Die eenvoudige prediking van Paulus, die hij 4,5 jaar geleden, want zo lang is het geleden, daar gebracht heeft, opgesmukt hebben met menselijke welsprekendheid, de zogenaamde eloquentia, en met wijsbegeerte, filosofie. Die boodschap van het kruis was feitelijk een dwaasheid. Daar moest de menselijke wijsheid, de menselijke reden, ook bijgevoegd wordt. En dan met de nodige flair gebracht. En dat was aan de hand in Korinthe. Wijsheid van woorden noemt Paulus dat in dit hoofdstuk. Dat wil zeggen filosofie, wijsbegeerte, waar die Griekse cultuur van die tijd vol van zat. Net voordat Paulus in Korinthe gekomen is, is die nog op de Areopagus in Athene. En dat is voor Paulus buitengewoon zwaar geweest, dat kan niet anders. Want wat blijkt op die Areopagus, daar komen al die filosofen bij elkaar. Er staat in Handelingen dat ze niks anders te doen hadden dan om iets nieuws te zeggen en om iets nieuws te horen. En dan ging het natuurlijk om de wijsbegeerte. Om steeds dieper dingen te zeggen over de zin en de toekomst van het leven. En dan gaat Paulus naar Korinthe toe. En nou is hij daar ruim 4 jaar weg. En dan moet hij vernemen dat de eenvoud van het evangelie daar bedreigd wordt. Door juist die mensen die, laat maar zeggen, op de Areopagus het woord gevoerd hebben. En met wat een overtuigingskracht hebben ze het gedaan. En nu doen ze het behorend tot de christelijke gemeente. Laat u dat goed weten. Hoe ernstig de toestand is. En hoe dat nu dus gebeurt in de christelijke gemeente. En nou zijn die mensen die daar met zoveel air en flair dat woord verkondigen, zelf iets met de prediking geworden. En dat is natuurlijk eigen aan de wijsheid van woorden van mensen en aan de gave van het woord. Maar de prediking van het evangelie heeft daar niets mee uitstaan. Nog met welsprekendheid. Nog met wijsheid die van de mens is. En dan moet je kijken hoe Paulus zich dan opstelt in deze brief. In vers 3. Hoofdstuk 2. Je kunt je ogen niet geloven misschien, maar het staat er echt. Moet je kijken hoe die Paulus onder die mensen is geweest. Hoe hij met dat evangelie daar is gekomen. Ik was bij u in zwakheid. In vrezen. En in veel beving. Paulus was geen man die geroemd werd om zijn geweldige spreekvaardigheid of zijn indrukwekkende persoonlijkheid. Nee, hij was, zo zegt hij zelf, een zwak en bang en bibberend mannetje. Maar, zegt hij, hij verkondigde het getuigenis van God. Dat wil zeggen het getuigenis dat God hem heeft gegeven. In vers 2 staat: ik heb niets voorgenomen te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruis. Dat is de inhoud geweest van zijn prediking. En daar is geen wijsheid van woorden van mensen bij nodig. Nee, daar is de wijsheid van God bij nodig. Zoals hij dat zelf zegt. We gaan daar straks nog wat dieper op in. Dat wordt hem en u en mij alleen door de Heilige Geest geleerd. En het gaat in het getuigenis van God altijd om de Heere Jezus Christus. Daar kunt u de prediking ook aan herkennen. In veel kringen is het getuigenis van mensen zo belangrijk. Er zijn gemeenten waar iedere zondag mensen getuigen wat er in hun leven gebeurd is. En kijk, het is goed dat u getuigt wie de Heere voor u is. Maar als je natuurlijk iedere week in de eredienst mensen hoort getuigen, ja, op een gegeven moment, dan weet je het ook wel. Wat is er nu nog heerlijker dan onder het getuigenis van Christus te zitten? Want als je de Heere Jezus Christus hebt liefgekregen, dan wil je van hem horen. Meer en meer. En je wordt het nooit zat. En het prachtige van de verkondiging van het evangelie is dat je steeds weer nieuwe dingen hoort uit die eeuwenoude schat. We mogen immers ook staan op de schouders van het vorige slag. En we mogen steeds maar weer doorgeven wat zij ook alle eeuwen door uit dat woord van God hebben mogen leren. En laten we zeggen, in de meer bevindelijke kringen waartoe wij ons behoren, is dat gevaar natuurlijk ook aanwezig. Dat mensen met hun eigen bevinding aan de haal gaan. Los van het getuigenis van Christus. Ik herinner mij nog uit het verleden. Ik ben ook vaak in dat gezelschapsleven geweest. En dan was er een kind van God uit Den Haag. Die heel veel van de Heere geleerd had. Die gaf subliem leiding aan dat soort gezelschap. Waarom? Omdat het hem ook om de eer van de Heere Jezus te doen was. En als er dan iemand aan het woord was. En na een minuut of 7, 8 de naam van de Heer Jezus nog niet gevallen was. Dan zei hij dat gewoon. Dan zei hij, kom, ik heb de naam van mijn borg en heiland nog niet horen noemen. En daar hebben we ons eigen leven ook maar aan te toetsen. Is dat getuigenis van u en van mij nou een getuigenis van mezelf? Om mezelf te profileren? Of gaat het om de Heer Jezus Christus? Paulus weet niet anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. U zult ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van wijlen dominee W.L. Tucker. De oude Tucker, zeiden wij vroeger. Toen was ik nog jong natuurlijk. Ja, zo werkt dat gewoon. De oude Tucker. Die was ook heel bekend met dat bevindelijke leven in de Alblasserwaard. En toen vroeg men hem eens, dominee, waarom preekt u niet over de gangen van Gods volk? En moet je nooit vergeten wat ik nou vertel. Toen gaf hij als antwoord, de Heere beware mij ervoor. Ik wens de gangen van mijn vorst en koning te prediken. En daar kunt u de prediking, de rechte prediking aan herkennen, gemeente. Gaat het om de bekeerde mens? Of gaat het om onze borg en zaligmaker Jezus Christus? Ik las bij de voorbereiding van deze preek, overal waar het kruis van Christus niet het middelpunt is, is er geen sprake van apostolische prediking. Want wat heeft Jezus gezegd voor en aleer hij deze wereld verliet tegen zijn apostelen? Apostelen betekent letterlijk wegzenden. Hè? Ons woord post zit daar ook in. Zenden. En dan A, wegzenden. Apostel. Ze werden de wereld ingezonden. En wat zei Jezus? Gij zult mijn getuigen zijn. Letterlijk staat er dan, gij zult getuigen van mij zijn. De Heilige Geest zal het immers uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Het gaat dus om hem. En het is ook juist vanwege die boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd, dat een dienaar van het evangelie niet anders zou willen dan Jezus Christus en dien gekruisigd te prediken. En dan juist leunend en steunend, mag ik het zo zeggen, op die lijdende knecht des Heren. Er staat zo prachtig geschreven van hem dat hij in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Ook in de benauwdheden van zijn kinderen en van zijn knechten. Opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met al onze zwakheden. Nou, Paulus manifesteert zich hier als zo'n zwak mannetje. In 2 Korinthe. Nee, zegt Paulus zelfs dit. Hij heeft tot mij gezegd. Heb het gewoon uit Gods eigen mond gehoord. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En mijn genade is u genoeg. Wat is dat een rijke boodschap voor mensen die in zichzelf geen kracht hebben. Wij ontlenen onze kracht aan de Heere Jezus Christus. En aan zijn bloed, u leeft in een week van voorbereiding. Mag ik het dan zo zeggen met het oog op zijn offer? Daar is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Om al degenen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen, hoe schuchter misschien ook. Om nu je hand op zijn offer te leggen. Ik heb het in mijn gebed verwoord. En wat blijft er anders over? Voor u en voor mij. Jezus. Uw verzoenend sterven. Is het rustpunt. Van mijn hart. Zwakheid. En ook vrees. Zijn ervaring op Areopagus is moeilijk geweest. En als hij dan tegenover die mensen staat, die zo wijs zijn, en steeds maar de nieuwe dingen weten te brengen, intellectueel, welsprekend, en jij komt daar met die eenvoudige boodschap van de prediking van het kruis. Oh, maar wat is het dan heerlijk om hier te lezen. Wij spreken de wijsheid van God. En niet de wijsheid van de wereld, nog van de overste van deze wereld. Maar hij bestaat in de verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Ja, daar is ook uitsluitend en alleen uit te verklaren dat deze boodschap hier in Korinthe gebracht wordt. Paulus laat Athene achter zich, hij heeft de boodschap er gebracht. Maar er was geen oor naar. En dan gaat hij naar Korinthe. En Korinthe. Wat een stad, een havenstad. Met alle toeters en bellen die daarbij horen, zou ik het zo kunnen zeggen vanavond. Een zeer gemengde bevolking. Wij zouden vandaag de dag zeggen een multiculturele samenleving. En allemaal met hun eigen godsdiensten. Een stad natuurlijk ook vol vermaak, want als je mensen op een kluitje stopt, dan moet je zorgen dat er brood en spelen zijn. En natuurlijk, havenstad, dan begrijp je de zedeloosheid ten top. Kortom, een stad vol bruisende goddeloosheid en zedeloosheid. En nou gaat Paulus uitgerekend daar naartoe om de wijsheid van God te prediken. En dan heeft het God behaagd. Al van voor de grondlegging der wereld. Ja, want hem zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. En dat zeggen we natuurlijk niet om het evangelie te beknotten tot mensen die met de uitverkiezing willen beginnen. Nee, het is zo'n wonder. Daarom zeg ik het. Waarom komt dat evangelie dan nou? Dan het hebben we uitsluitend alleen aan God te danken. Waarom kwam het evangelie in Soest? Dat heb je uitsluitend en alleen aan de Heere te danken. En waarom kwam het evangelie in u en jouw hart? Ga je dan roemen in vrije gunst of niet? Dan kun je het niet begrijpen. Dat de Heere je opzocht. Dat is nou opzoekende zondaarsliefde. Ten top, als je zelf het voorwerp van die opzoekende liefde mag weten. Dan zeg je, o Heer, het is genade. Genade alleen. Dat is nou wel waar. En dat heb je nu te danken aan de Heer Jezus Christus. Want gelijk gij uitverkoren zijt in Christus Jezus. De uitverkorene bij uitnemendheid. En dan mogen we weten dat in zijn offeranden alle begrepen zijn. Die op hem zien. En dat spoort de hemelse Vader ons allemaal toe aan, ook vanavond. Als je het nog nooit gedaan hebt, doe het dan nu. Christus openbaart zich vanavond in de prediking. Het geloof is uit het gehoor, echt waar. Verwacht het niet van spectaculaire dingen of van heftige gemoedsbewegingen. Want die zijn morgenochtend weer over. Nee, de eenvoud van het getuigenis. Het evangelie, zegt Paulus, is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Wijsheid van hoor. Dat waren die, ja, die hoogdravende woorden van de filosoof. Maar de wijsheid van God, die openbaart zich nou in kwetsbaarheid en in zwakheid en in geringheid, in kleinheid. God die mens wordt, dat is de wijsheid van God. Heeft ooit gehoord? U moet mij zijn godsdienst opnoemen in deze wereld. Ik zou niet weten. Wel mensen die goden worden. Of denken dat ze het zijn. Maar God die mens wordt. En wat voor een mens. Geen Hercules. Een soort Simpson figuur. Een kind. In een voederbak. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het leven van God als mens begint als een kind. In een krib. En het leven van God als mens eindigt aan een vloekhout. Vastgenageld. Met handen en voeten. Kwetsbaarheid. Zwakheid. Vergankelijkheid. Ten top. 33 jaar. En dan geeft hij zichzelf over, gemeente. Ja, ik wist niet dat u avondmaal zou houden vanavond. Of volgende week. Maar alle woorden die vanavond gezegd worden, zouden tot voorbereiding van een avondmaal spreekgezegd kunnen zijn. Want u wordt geconfronteerd met de mens Jezus Christus. En daar liggen in de eenvoudige tekenen van brood en wijn de blijken van zijn zondagsliefde. En hij reikt het u aan jou aan. En dan zegt hij: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar dit is nou het eeuwige leven. Dat we die gemeenschap met Christus mogen beoefenen. Door het geloof. Om als een arme zondaar onder zijn vleugelen te schuilen. Waar kun je dan beter zijn dan daar waar Christus is? Daar wordt zijn heil verkregen. En dan wordt hij hier genoemd. De Heere der Heerlijkheid. Kijk, dat is nou het geweldige. We hebben hem net geschilderd in zijn zwakheid. Als kind en als lijdende knecht. Die tenslotte sterft aan een vloekhout. Maar we weten het. Het graf kon hem niet houden. Dan verrijst hij uit de dood. En dan wordt hij Heere der Heerlijkheid. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. En wat blijkt nu? Dat hij Heere is. Kyrios, Heere der Heerlijkheid. Kyrios van de doxa staat er hier in het Grieks. Rijker kunnen wij hem niet laten schitteren dan door deze woorden heen. Heere van de Heerlijkheid. En zo wil hij u en mijn koning zijn. Als Kyrios. Zodat hij ons leven regeert naar het welbehagen van zijn Vader. wat zijn we toch afhankelijk van hem, nietwaar? Maar dat willen we dan ook zijn. Onder zijn genadige heerschappij te verkeren. Wat is er beter dan dat, nietwaar? Verstaat ge nou? Versta jij nou allemaal wat ik zeg? Want kijk, er wordt natuurlijk verschillend geluisterd. De natuurlijke mens weet niet, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Weet je wat ik zo mooi vind hier? Dat de Heere God nu op u en mij niveau als het ware afdaalt om ons dat duidelijk te maken. De kennis waar we het zojuist over gehad hebben van de wijsheid Gods, die wordt alleen verkregen door het werk van de Heilige Geest. In vers 10 lees ik, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Openbaren, dat weet u, dat betekent letterlijk wegnemen van een deksel. En je ziet het niet, je hebt er geen oog voor. Maar als God het openbaart door zijn Heilige Geest, dan vallen als het ware de schellen van je ogen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat. En wat een openbaring is dat, want staat er dan, de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Die Geest die dringt door tot in het wezen van God, want hij is zelf God. Hij weet alle dingen samen met de Vader en de Zoon. En nu is het de taak van de Geest namens de Vader en de Zoon. Dat mysterie, die verborgenheid die alle eeuwen door, ik kom daar zo nog op terug, verborgen is geweest, te openbaren. En dan zeg ik, komt hij op ons niveau. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Ik zie u hier zitten. En ieder heeft zijn eigen gedachten op dit moment. En niemand weet wat u, jij of ik denk. Nou, voor mij kun je het min of meer weten, omdat ik natuurlijk mijn gedachten moet formuleren. Dus daar gaat niet helemaal op wat ik nu zeg. Maar ten aanzien van u, u zit daar. En wat denkt u? Dat weet je alleen zelf. Niemand anders weet het dan u. En dan jij. Nou, en dat beeld gebruikt God. Niemand weet dus wat er in God leeft. Maar kijk nou eens. Degene die het kan weten, dat is de Geest van God. Die gaat dat openbaar. Hij wil dus zijn diepste bewegingen jegens u en mij delen met u. En met jou en met mij. En dat op een manier die zijn weerga niet kent. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is dan de Geest Gods. En dan, in dat 12e vers, toch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Ach, wat schieten wij dan erop, niet waar? Dat we iedere dag iets nieuws zouden weten en horen. En daar met de nodige her en flair over zouden kunnen spreken. Om er zelf steeds groter en groter mee te worden. Ik vind het altijd zo mooi om te lezen. Als Johannes de Doper, die natuurlijk met veel furore heeft gepreekt. Ze kwamen overal vandaan, uit alle hoeken en gaten, om naar hem te luisteren. Maar u weet het, hij was de voorloper van de Heer Jezus. En dan ziet hij Jezus aankomen. En dan weet hij maar één ding te zeggen. Zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Prachtig. Dan wijst hij onmiddellijk op hem. In wie de zaligheid voorhanden is. En dat lam wordt zo nabij gebracht. Kijk, ik kan het niet, hè, maar ik zou me het liefste zomaar aan je hart drukken. Opdat je tot een omhelzing zou komen van hem. Die al de liefde die hij had ook daadwerkelijk heeft gegeven. De Vader gaf de Zoon. En de Zoon gaf het leven. En dan moet je eens kijken wat die Geest doet. Die gaat nou die innerlijke bewegingen der barmhartigheid die hij in Christus heeft geopenbaard. Ook nog eens een keer schenken. Genadig schenken. Prachtige. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat geschonken zijn, dat is een genadig schenk. Dat blijkt heel duidelijk uit het grondwoord dat hier gebruikt wordt. En wat schenkt hij dan? Nou, Christus. En al zijn weldaden. De gegevenen van de Vader. En hoe hebben nou die Korintiërs daar deel aan gekregen? Wel, omdat ze de woorden Gods hoorden. De woorden Gods zijn hun toebetrouwd. En dan, ja, op een manier waarvan je zou zeggen, ja, wat stelt het eigenlijk voor? Zo hebben ze dat ook van hem gezegd. Ze hadden helemaal geen respect voor de persoon van Paulus. Weet je wat ze zelfs van zijn prediking zeggen? Dat zijn reden verachtelijk was. Oh ja, in vergelijking met al die mensen die zo hoog vlogen. Ja, wat stelde hij voor? Maar Petrus zegt, of Paulus zegt, dat woord was in betoning van geest en van kracht. Dat maakte de kracht uit. Van de verkondiging van Paulus. Opdat uw geloof, zegt hij, niet zou zijn in wijsheid der mensen. Maar in de kracht van God. En dan is het mooi om te lezen. Dan zegt hij, wij spreken de wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet van de wereld. Wie zijn nou die volmaakten dan? Wel, dat zijn de gelovigen. Paulus noemt ze in het eerste hoofdstuk de geroepen heiligen. Met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dat zijn de volmaakten. Die volmaaktheid ontlenen zich niet aan zichzelf. Maar die ontlenen ze aan Christus. En aan al zijn weldaden. Ik moet denken aan die bekende woorden. Uit Jesaja. Daar zegt Jesaja tegen het volk. Heel eenvoudig. Maar zo werkt het. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En dan komt het waar ik op doe. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat zijn de weldaden die God in die grote Davidszoon Jezus Christus geschonken heeft. Hier wordt gezegd over geschonken zijn. Wat ontvang ik dan? Door het geloof in Christus. U weet het toch? Vergeving van zonde. Vanwege die volkomen genoegdoening, zo hebben we beleden. Met vraag en antwoord 56 van de Heidelbergse Catechismus. Van Jezus Christus. Waardoor al mijn zonden vergeven zijn. Ook die zondige aard. Waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb. En dan ook nog zo mooi. En mij de gerechtigheid van Christus schenkt. Over weldaden gesproken. Vergeving van zonde. Ook de zonde die ik helaas ook nu nog doe. En dan de gerechtigheid van Christus te ontvangen. De weldaden die geschonken zijn. zodat ik in het gericht van God niet zal komen. Die gedachte alleen al, dat Hij voor mij, want dat denkt dan een kind van de Heer, dat Hij voor mij in het gericht van God gesteld is geweest. En hoe nou op Hem de toorn van God is afgewendeld, zodat het mij mag gelden. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Spreek de Heere. Dat zijn al de volmaakten. Want ze zijn bevrijd van hun zonde. Ze staan voor het aangezicht van de Vader als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. In het Hooglied staat zo mooi geschreven, dan zegt de bruidegom Christus tegen de bruid: geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, van top tot teen. Onvoorstelbaar, maar dat is een vrucht van het heilswerk van Christus. En in het zien op Hem mag dat ons deel zijn en blijven. Het is een onvervreemdbaar goed, gemeente. Want de beloften Gods zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Onberouwelijk, zegt Paulus. Maar wij spreken de wijsheid Gods onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet van de wereld en ook niet van de overste deze wereld die teniet worden. U ziet wel hoe de wijsheid van de wereld hier verbonden wordt met de machthebbers van de wereld. En Paulus heeft dat als geen ander natuurlijk gezien. Hij maakte deel uit van dat machtige Romeinse imperium. Dat hield wat bezet in die tijd. Het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika, Europa, tot Engeland toe. Die Romeinen hebben hier ook in Nederland gezeten. Nog steeds worden de vondsten gedaan als bewijs dat ze hier waren. En dat wereldrijk heeft even lang stand gehouden. U weet toch dat keizer Augustus de Verhevene, die zich als een godheid liet vereren, er de oorzaak van geweest is dat Jezus in Bethlehem geboren werd? Menselijkerwijs gesproken. Hij had eens moeten weten. En dat nou vanuit die kribbe van Bethlehem. Door Paulus, die nota bene de gemeente van Christus vervolgd heeft, eerst in Jeruzalem en op weg was naar Damascus. Dat nou uitgerekend door die grote heiden apostel Paulus dat evangelie in Rome is gekomen, het bolwerk van de keizer. En dat keizerrijk uiteindelijk aan het christendom ten onder is gegaan. Dat tenslotte de keizer van Rome christelijk werd. Dat hij nooit kunnen denken, maar zo werkt de Heer. En dan komt dat evangelie ook naar Soest. En dat evangelie wordt tot op de dag van vandaag nog verkondigd. In Korinthe vind je geen christelijke gemeente meer. Dat is allemaal islamitisch geworden. Of volstrekt seculier geworden. En wij zijn al 2000 jaar verder. En wij zitten nog steeds onder de levende verkondiging van het woord van Christus. Al die machthebbers die deze wereld geleid hebben, ze zijn ten onder gegaan. Dat staat hier ook, hè, die teniet worden. En er staat er een tegenwoordige tijd. Dat betekent, ze zijn bezig om tot niets te worden. En dan moet je weten, zo machtig, zo groot. En gaat al die grote der aarde maar na. Augustus de Verhevene. Constantijn, de Grote. Napoleon. ga maar door. Stalin. Adolf Hitler. En nu de machthebbers van deze wereld. Ze gaan allemaal teniet ten onder. En dat rijk van Christus staat nog als een huis. En de poorten der hel zullen zijn rijk niet overweldigen. Wat dat betreft mogen we leven met een strijd die gewonnen is. De kop van Satan is vermorzeld. Alle machthebbers der wereld zullen teniet gedaan worden. Maar zijn rijk zal geen einde kennen. En dan lijkt het hier misschien in Nederland wat gerommel in de marge op het grote geheel. U weet dat wij inmiddels ook als mensen worden gekwalificeerd die nog in sprookjes geloven. Dit is het grote sprookjesboek volgens D66. Maar voor degene die geloven is het evangelie een kracht van God tot zaligheid. En laten we maar dankbaar zijn, gemeente, dat we van onze kindse jaren, althans de meeste van ons zal het wel gelden, net als Timotheus, als van onze kindse jaren af onderwezen zijn in de schrift. Paulus zegt van Timotheus dat hij een godvrezende moeder had en een godvrezende grootmoeder. Nou, ik weet in ieder geval dat ik een godvrezende moeder had en een godvrezende opa. En dat zo door de geslachten heen de vrees des Heren bij de voordeur geplant is geworden en gebleven. En dat werkt de Heren op de wijze van de verkondiging zoals het nu toegaat op dit ogenblik in zijn huis. En dan vraag ik weer, heb je het nou begrepen vanavond? Ja, niet in de zin van dat wij zouden begrijpen dat God ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dat is nooit te begrijpen. Dat laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. Zo bedoel ik het niet. Maar onderscheiden we nou de dingen die des geestes God zijn? Paulus zegt die de natuurlijke mens. Dat zijn nou die mensen die zoveel bombarie maken in Korinthe. Hij zegt gewoon, jullie begrijpen er helemaal niks van. Anders zou je zo niet doen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ook al hebben ze dan nog zo'n geweldig verstand. Ze hebben dus kennelijk geen verstand van God en goddelijke zaken. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dat hebben we allemaal nodig. Willen wij de verborgenheden van het koninkrijk Gods verstaan. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid, zo hebben we het u ook al verkondigd. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Je zou het nog anders kunnen zeggen. Hij wil ze ook niet verstaan. Want wat is er al, als wij nog van onszelf moeten zeggen dat we deze dingen niet verstaan? Wat is er al een uitleg hier geweest? Dat is onvoorstelbaar. Er hebben hier dienaren van Christus gepreekt en preken nog. Die altijd maar in de weer zijn. Om dat evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus zo dicht mogelijk bij u en jouw hart te brengen. Dat is niet zomaar iets. Een preek wordt niet uit de mouw geschud. God zorgt dat zijn dienst krijgt en de lust in hebben om uren, soms wel dagen, over een tekst gebogen te zitten. Om voor u de onaspeurlijke rijkdom van Christus uit het woord op te diepen en het aan u te verkondigen. En dat doet hij natuurlijk met de bedoeling dat we het zouden verstaan. dat het als een gouden kleinoot aan ons hart zouden sluiten. En dan nog de geestelijke mens, dat is nu de mens die gelooft. Die inderdaad af gaat zien van al het zijn of het haar. En die gebruik gaat maken van de diensten van Christus. Als hij zegt, wat wilt gij dat ik u doen, zal dat u dan als antwoord geeft. En jij, als je er nog geen oog voor hebt, Heere, dat ik ziende mag worden. En dan zie je in de Bijbel staan, ik wil word ziende. En dan staat er, ik wil en zij zullen. Kijk, we zullen toch van het woord moeten leven, gemeente. En zo werkt het, dat de geest door dit getuigenis, dat dierbare zelfmakende geloof in onze harten ontsteekt. Zodat wij geestelijke mensen worden die de dingen onderscheiden. En daar hoeven we geen professor voor te zijn of dokter in de godgeleerdheid. Ik studeerde aan de universiteit in Utrecht. En ik kwam regelmatig tijdens mijn studie bij een weduwe van bijna 90 jaar. Ik spreek dus nu over 25 jaar, bijna 30 jaar geleden. Dus zeg maar 1980, zoiets. En toen was zij 90. Dus ze was van 1890. Als je het allemaal kan volgen. En zij was nooit naar school geweest. Begin 20e eeuw is pas de leerplichtwet gekomen, dat weet u. Ze was nooit naar school geweest, geen lezen en schrijven geleerd. En toch had ze het mogen leren, zelf wel. Autodidact noemen we dat. Maar zij zei, ik heb het van de Heere geleerd. En dat vond ik nou zo bijzonder. Die vrouw had zoveel van de Heere mogen leren. Daar kon je nu als student in de theologie ademloos naar zitten luisteren. Dan ging je zomaar als een leerling aan haar voeten zitten. En dan ging ze spreken over de Heer en over zijn heilswerk in Christus Jezus tot stand gebracht. Paulus die zegt niet voor niets, juist in dat eerste hoofdstuk van deze Korinthebrief, omdat er natuurlijk van die hoofdvliegers waren. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt veel wijzen naar het vlees. Want een troosten, niet vele edelen, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze zou beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Nou, dat onderscheidt nou de geestelijke mens. Kijk, dan begeren we ook op Christus te lijken. En Christus, dat was geen hoogvlieger, gemeente. Helemaal niet. Die ging aan de voeten van zijn eigen discipelen zitten. Om ze te wassen. Hij was toch een dienstknecht. Hij was toch de leidende dienstknecht. En om nu op hem te lijken. Dan zegt Johannes, en die had het ook gezien, hij moet was, hij moet steeds meer worden. En ik minder. Maar dat geeft niet. Daar krijg je jezelf voor over, van harte. Want, als ik zwak ben, nou, zeg het eens, dan ben ik machtig. Gemeente, dat is de weg van het kruis. Wij volgen hier nog het lam. En de kroon die wacht, dat is zeker. Hij heeft hem gekregen. Gij hebt hem op het hoofd gezet. Een kroon van het fijnste goud. De hemelse Vader heeft bij wijze van spreken de doornenkroon afgenomen. Om die gloriekroon op zijn hoofd te zetten. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En wat mag ik u dan preken, jou? Hij die de overwinning heeft behaald, dat hij van die buit nog steeds uitdeelt. Zelfs aan een wederhorig, dat wil zeggen, een ongehoorzaam volk. Een wederhorig kroos. Om altijd bij hem te wonen. Ik eindig met deze woorden. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En buiten die weg is er geen zaligheid, gemeen. Dan bedriegt u zich voor de eeuwigheid. En dan onder zo'n bediening te hebben gezeten. Zondag in. Zondag uit. Volgende week zelfs die eenvoudige tekenen. Van zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed voor u. O wee ons. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen. Zingen wij samen Psalm 111 en daarvan het zesde vers. Ons danken en bidden. Heere, wat een vreugde was het om uw woord te verkondigen. Om uitdeler te zijn van de menige lijgen naar de Gods. En wat hebt uw lieve Zoon Jezus Christus nabijgebracht. U hebt hem ons voor de ogen geschilderd, opdat we de ogen niet meer van hem af zouden kunnen houden. En wie nu op hem ziet is behouden. Eén blik op Christus. En we zijn behouden, geen twijfel aan. En daartoe hebt gij hem ook laten prediken. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze gemeente mag toeleven naar de bediening van het heilig avondmaal. O Heere, wil ruim baan geven aan uw kinderen. En al degenen die u nog niet kennen. O dat ze ook mede door de prediking van dit avond nu ontmaskerd zijn als natuurlijke mensen die niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En dat deed u niet om ons de les te lezen, maar om ons zalig te maken. Opdat we zouden geloven dat er buiten u geen leven is. En dat u geen hoogdravende mensen maakt, maar afhankelijke. Kleine mens, die van genade moeten leven, keer op keer. En wat een rijk leven is dat. Dan worden we dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. En dan zegt u, ik ben dat levende brood dat uit den hemel is neergedaald. En dat brood gaat u zondag uitdelen. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Heere, hou uw tafel rein. O, en wil degene die u niet kennen nog tot die levende kennis van Christus brengen. En laat uw kinderen genieten van het heil dat u bereid hebt. In uw Zoon, Jezus Christus. Dank voor wat u gaf. Vergeef onze zonden. Wees met onze vriend en broeder die gij hier gesteld hebt samen met zijn vrouw. Zegen hem. Ook in de voorbereiding tot de twee diensten die zondag gehouden staan te worden. Is toch altijd weer een hele opgave. Geef dat er gebed ook voor hem mag zijn. En dat hij zo uit mag delen. Als een goed dienstknecht van Christus. Getrouw. Getrouw gemaakt. Door uw genade. Wij bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 107, vers 22. Wij noemen u Psalm 107, vers 22. Gemeente, u mag heen gaan in vrede. Verhef daartoe uw harten tot God, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.